Goedemorgen allemaal, heel fijn om hier weer in jullie midden te zijn. Om onze Heer Jezus, onze Hemelse Vader samen groot te maken. Maar ook door zijn woord te openen. Zijn woord wat hij ons heeft gegeven, waarin we van hem mogen horen. En wat hij ons vandaag de dag ook nog te zeggen heeft. Gods woord is een levend woord, Gods woord is een eeuwig woord. Wat ook vandaag de dag nog tot ons kan spreken. En wat God vandaag de dag nog op hele krachtige manieren wil en kan gebruiken. Daar vertrouw ik vanmorgen op. Dat als we Gods woord lezen, dat God door zijn Heilige Geest daarin zijn werk zal doen. In mijn hart, in mijn leven, in uw, in jouw leven. En ook in het leven van jullie als gemeente. Ik wilde vanmorgen stilstaan bij het onderwerp. Het is een beetje een pittig onderwerp. En ik heb de titel gegeven: hoe het evangelie zichtbaar wordt in Leiden. Dus hoe kan het evangelie, wat ons zeg maar toevertrouwd is, wat ons gegeven is, wat ons leven heeft veranderd, hoe kan dat zichtbaar worden in tijden waarin het moeilijk is, in tijden waarin we lijden of tegenslag ervaren of moeilijkheden hebben of verdriet hebben en daardoor heen gaan. Dus daar wil ik vanmorgen over nadenken samen met jullie. En ik wil dat eigenlijk gaan doen aan de hand van het verhaal van Job. Job hoofdstuk 1 en 2 zullen we een aantal versen lezen. En het andere tekstgedeelte wat centraal zal staan is 2 Korinthe hoofdstuk 4 vers 7 tot met vers 18. Nou, als je die twee gedeeltes heeft u de kern van vanmorgen te pakken. Maar voordat we daar nog naartoe gaan. Ik ben nu inmiddels 39 jaar oud. Op mijn 23ste ben ik tot wedergeboorte gekomen. Dus op mijn 23ste jaar ben ik tot levend geloof gekomen. En ik mag de Heer Jezus dan nu al, moet ik even goed rekenen, zo'n 17 jaar volgen. En inmiddels al zo'n 11 jaar mag ik het evangelie en Gods woord onderwijzen en verkondigen in de vorm van een bediening. Nou, daarvoor natuurlijk ook. Maar we hebben het er zo makkelijk over en ik zeg het ook, ja, ik verkondig het evangelie. Ik mag het evangelie verkondigen. Maar wat is het evangelie? Wat is de kern van het evangelie? Ik merk namelijk vandaag de dag in kerkelijk Nederland, maar daarbuiten ook, dat het steeds belangrijker wordt om met elkaar even vast te stellen, wat is nu de kern van het evangelie? Wat is dat? Nou, denk daar eens even vijf seconden over na. Wat zou je daarop antwoorden? Wat is de kern van het evangelie? Je hoeft me geen antwoord te geven, maar denk er eens even 5 seconden over na. Oké, de kern van het evangelie. Wat ik vandaag de dag namelijk vaak merk, is dat het evangelie steeds vaker op een eenzijdige manier verteld en verkondigd wordt. En dat kan twee kanten op gaan. Dat aan de ene kant wordt het evangelie verkondigd, God is liefde, God heeft jou lief, God vindt jou bijzonder, God wil jou leiden, God wil jou zegenen. De liefdevolle kant van God. En dat is waar. Maar het evangelie bestaat uit meer dan dat. Dit is de helft van het evangelie. En dat is de ene helft van wat er aan het kruis gebeurt. Want Jezus sterft voor jou en mij aan het kruis. En wat wordt daar zichtbaar? Gods liefde. Gods liefde voor jou en mij wordt daar zichtbaar. Dat Jezus voor jou en mij lijdt en sterft, de prijs betaalt. Zo is dat. Misschien. Gaan we een andere keer over nadenken. Maar dat is een goede vraag. Maar wat in ieder geval zichtbaar wordt is inderdaad dat hij leidt en hij spreekt dat uit. Daarin wordt zijn liefde en vergeving wordt zichtbaar. En die wil hij ons ook geven. En daarin worden we gered van iets. Maar waar worden we van gered? We worden gered van de zonde. We worden gered van de consequenties van de zonde. En dat is de straf die jij en ik verdienen, die Jezus daar voor ons droeg. En we worden daar gered van eigenlijk Gods rechtvaardige oordeel. En dat is de andere kant van het evangelie. Dat God is liefde, God is vergeving, maar God is ook heilig. Hij is ook rechtvaardig. Hij is almachtig. En op het moment dat we in zijn aanwezigheid zouden komen, dan is er maar één reactie mogelijk. Plat op je neus en bidden om je leven. Smeek om je leven. En in het evangelie mogen we beide ontvangen. mogen die vergeving en rechtvaardiging door de Heer Jezus ontvangen, waardoor we gered zijn van eigenlijk die heiligheid van God, waar we niet in de aanwezigheid kunnen zijn. Dat is het evangelie. Nou, Paulus die schrijft er ook over. We gaan dus dadelijk naar de tweede brief van de Korintiërs kijken. Maar in 1 Korinthe hoofdstuk 15 somt hij het even heel kort gezegd somt hij het op. In 1 Korinthe hoofdstuk 15, dan de eerste vier verzen. Dan schrijft Paulus daar zo. 1 Korinthe hoofdstuk 15. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie. Hij schrijft dit naar christenen. Dus hij schrijft naar christenen. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie. Oké. Het evangelie. Dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt waarin u ook staat. Waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb. Dus niet veranderen. Niet het evangelie veranderen zoals ik het verkondigd heb. Tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleefd, andere vertalingen, als we het over verschillende vertalingen hebben, andere vertalingen, die zeggen dus wel, het meest belangrijke, het meest prominente wat ik jullie verteld heb, heb ik ook ontvangen. En dat is het volgende, dat Christus gestorven is voor onze zonde. Dus Christus heeft een prijs betaald, je bent ergens van gered. Je bent gered van de zonde, van de dood, van de hel, daarvan ben je gered. Overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is, dat is Jezus, en dat hij is opgewekt op de derde dag, overeenkomstig de schriften. Nou, daar is hier dus, we zijn gered, maar er is ook overwinning behaald. Want Jezus is weer opgestaan uit de dood en daarin mogen we nu vrijmoedig tot God komen. En dan is het zo mooi, want dit evangelie, waar Paulus het dus over heeft, dat is ons toevertrouwd in de verkondiging. Nou, en daar kunnen we bijvoorbeeld over lezen in 2 Korintiërs hoofdstuk 5. Dus dan gaan we één hoofdstukje verder dan waar we straks naartoe zullen gaan. Maar in 2 Korinthe hoofdstuk 5, vanaf vers 18, lezen we iets bijzonders. Vanaf vers 18, en dan staat daar, en dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En dit is even vers, belangrijk. Want als het gaat om het evangelie, wat is het eerste en het voornaamste wat we door het evangelie krijgen? Dan zul je kunnen zeggen, van, we krijgen verlossing, we krijgen vergeving, we worden gerechtvaardigd, allemaal waar. Maar het belangrijkste wat je daardoor krijgt, door die vergeving, door die rechtvaardiging, is God zelf. Je bent verzoend met God. Dus je krijgt God zelf weer. Dat is het meest belangrijk, dat is het essentiële. Dus al die andere dingen die leiden naar het feit dat je God zelf daardoor weer krijgt en ontvangt in je leven. Nou, en dat evangelie, en dan schrijft Paulus daar, en die bediening is aan ons gegeven. En dan gaat het om de bediening van die verzoening. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gazanten of ambassadeurs namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Ik vind het zo gaaf. Want wat Paulus hier zegt, en wat God door Paulus hierheen zegt, is dat, ik weet niet hoe jullie hier gekomen zijn, maar stel, één van jullie is nog geen christen. Stel dat dat zo is. Dan op dit moment is God, want dat zegt Paulus hier, is God door mij nu heen, God zelf door mij naar jou toe aan het uitroepen en smeekt, laat je met God verzoenen. God die dat nu dus op dit moment door mij heen naar jou uitspreekt. Ik smeek je, zegt God. Laat je met mij verzoenen. En dat is wat God ook door jou en mij heen wil doen. Dus ook door jou. Niet alleen door mij. Maar ook door jou. Waar je ook maar bent door de week. Met wie je ook maar in contact komt. God wil door jou heen smeken naar de mensen toe. Laat je met mij verzoenen. Dat is het evangelie. En het is ons toevertrouwd. Nou, als we het over dit evangelie hebben, die verzoening. Een evangelie waarbij we dus beide Gods liefde en Gods heiligheid bij elkaar zien aan het kruis. Hoe wordt dit evangelie en hoe kan dat evangelie zichtbaar worden in Leiden? Wanneer jij het moeilijk hebt. Wanneer jij tegenslag, verdriet, ziekte, weerstand krijgt. Hoe kan het dan zichtbaar worden? Nou, daarvoor wilde ik eerst naar het verhaal van Job. En de vraag die ik daarin eigenlijk vooraf wil stellen is, waarom heeft God het verhaal van Job in de Bijbel laten opschrijven? Wat is het doel van het verhaal van Job? Wat is het punt wat God over wil brengen door het verhaal van Job? Nou, er zijn waarschijnlijk heel veel punten, maar ik denk een van de hoofdpunten zullen we lezen is dat God een punt wil maken. God wil iets duidelijk maken door het verhaal en door het leven van Job. Nou, Job, hoofdstuk 1, dan lees ik even het eerste vers. En dan krijgen we even een beetje een plaatje van wie Job is. En dan Job, hoofdstuk 1, vers 1. En was een man in het land Uz. Zijn naam was Job en die man was vroom en oprecht. Hij was godvrezend en keerde zich af van het kwaad. Dus Job was een godvrezende man die God volgde. En dan in de volgende verse beschrijven we hoe God Job gezegend heeft met een gezin, met 7 zonen, 3 dochters, met ontzettend veel bezittingen. Job had alles wat zijn hartje begeerde als het gaat om wereldse standaarden. Hij had een gezin, een fijn gezin, zo wordt het ook omschreven. Zijn bezittingen, bedrijf, nou noem allemaal maar op. Job had het. En dan lezen we vanaf vers 6, hoofdstuk 1 vers 6. En dan krijgen we iets bijzonders te lezen. Want dan krijgen we een inkijkje eigenlijk in de hemelse gewesten. Nou, lees maar. Vanaf vers 6. Het gebeurde op een dag, toen de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de Heer, dat ook de Satan in hun midden kwam. Toen zei de Heer tegen Satan, waar komt u vandaan? En de Satan antwoordde de Heer en zei, van het rondtrekken over de aarde en van het ronddwalen erover. En de Heer zei tegen Satan, en dit is al een van de belangrijke kernpunten, God neemt hier het initiatief. Dat moeten we even onthouden. God neemt hier het initiatief om iets aan Satan eigenlijk voor te leggen. God is het die het initiatief neemt. En de Heer zei tegen de Satan, hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man. Hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad. Dus God brengt het onder aandacht. Toen antwoordde de Satan de Heer en zei, is het zonder reden dat Job God vreest? Hebt u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt u gezegend en zijn vee breidt zich steeds verder uit in het land. Maar steek toch uw hand uit, zegt Satan, en tref alles wat hij heeft. Voorwaar hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. En de Heer zei tegen Satan, zie, alles wat hij heeft is in uw hand. Alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken. En de Satan ging weg van het aangezicht van de Heer. Dus het eerste punt is, God brengt Job onder de aandacht bij Satan. Dus het is niet Satan. Nee, het is God die het onder aandacht brengt. En God is hier een plan aan het uitwerken. Want God wil iets duidelijk gaan maken. Maar de Satan gaat weg van het aangezicht van de Heer. En God geeft Satan eigenlijk een bepaalde ruimte. Alles wat hij heeft, joh, doe ermee wat je wilt. Alleen, kom niet aan hemzelf. En dan lezen we in de volgende verse dat de ene catastrofe naar de andere, naar Job, gerapporteerd wordt. De ene dienaar komt, het vee en uw dienaren zijn overvallen door die en die en het is weggeroofd en uw dienaren zijn vermoord. En een andere komt, we waren met de schapen in het veld en de bliksem kwam uit de hemel en alles verteerde en uw dienaren zijn ook omgekomen en ik ben de enige. En de volgende komt en er waren nog meer aanvallers die zich in 3 groepen hadden opgesteld en die overvielen ons en die stalen alle kamelen mee en uw dienaren hebben ze omgebracht. En dan het laatste, dat de dienaar komt en die zegt, Al uw kinderen, uw zeven zonen en drie dochters waren in een huis feest aan het vieren. En er kwam een windvlaag die pakte de vier hoeken van het huis en het hele huis stortte op en neer en ze zijn allemaal omgekomen. Nou, wat zien we dan gebeuren? Want Job, op dat moment, dan zien we dat Job reageert. Toen stond, in vers 20 van hoofdstuk 1, toen stond Job op en scheurde zijn bovenkleed, schoor zijn hoofd, viel op de aarde en boog zich neer en hij zei, naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarheen terugkeren. De Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. De naam van de Heer zij, hier staat geloofd, andere vertaling zegt geprezen. De naam van de Heer zij geprezen. Wat had Satan gezegd? Heer, pak alles van hem af en hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. Naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen, naakt zal ik daarheen terugkeren. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam van de Heer zij geprezen, zegt Job. Je zou bijna zeggen, als dit een vuistgevecht is, dan is het boom. Dat is een klap in het gezicht van Satan. Want datgene wat Satan had voorspeld, het kwade wat Satan wilde doen tegen Job, kwam eigenlijk als een boemerang terug naar hem. En het tegenovergestelde werd duidelijk. Wat hier duidelijk wordt, is dat het Job niet ging om wat God hem gaf, maar dat het Job ging om God zelf. Hij is trouw aan God zelf. Hij is niet trouw aan Gods cadeaus of Gods zegeningen, maar hij is trouw aan God zelf, omdat God God is en hij is het waard geprezen te worden. No matter what. Wat er ook in ons leven speelt. Maar dan zijn we nog niet klaar. Want dit is ronde 1. Ronde 2. In hoofdstuk 2 vers 1. Opnieuw was er een dag toen de zonen van God kwamen om een opwachting te maken bij de Heer, dat ook de Satan in hun midden kwam om zijn opwachting te maken bij de Heer. Hetzelfde gebeurt. Toen zei de Heer tegen Satan, waar komt u vandaan? En de Satan antwoordde de Heer en zei, van het ronddwalen, rondtrekken over de aarde en van het ronddwalen erover. En de Heer zei tegen Satan, hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op aarde zoals hij, een vroom en oprecht man. Hij is Godvrezend en keert zich af van het kwaad. Hij houdt nog steeds vast aan zijn vroomheid, hoewel u mij tegen hem hebt opgezet om hem zonder reden te verslinden. Toen antwoordde de Satan de Heer en zei, huid voor huid, alles wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. Steek uw hand maar eens uit en tref zijn beenderen en zijn vlees, voorwaar hij zal u in je aansgezicht vaarwel zeggen. Oftewel, ziekte. Tref hem met ziekte en hij zal u in je aangezicht vaarwel zeggen. Nou, de Heer zei tegen de Satan, zie, hij is in uw hand, maar spaar zijn leven. Geen millimeter verder dan dat God hem toestaat. Toen ging de Satan weg van het aangezicht van de Heer en hij trof Job met vreselijke zweren van zijn voetzool af tot aan zijn schedel. En Job nam een potscherf om zich daarmee te krabben terwijl hij midden in de as zat. Toen zei zijn vrouw tegen hem, houd je nog steeds vast aan je vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf. Nou, zij had niet echt de gave van bemoediging, denk ik. Maar Job, hij zei tegen haar, je spreekt zoals een van de dwaze vrouwen, zoals een van de dwaze vrouwen spreekt. Zouden wij het goede wel van God ontvangen en zouden we het kwade niet ontvangen? In het alles zondigde Job met zijn lippen niet. Opnieuw een dreun in het gezicht van Satan, dat zelfs ziekte Job niet van God afbrengt. Dus zelfs zijn gezondheid laat Job niet God afzweren. En opnieuw wordt zichtbaar dat het Job niet gaat om zijn Gods zegeningen of om de gezondheid die God kan geven, maar dat het om God zelf gaat. Zoals we dat bij Paulus hebben gelezen, we worden verzoend met God. Dat is het voornaamste. We krijgen God zelf. Je krijgt de schepper van het universum, de schepper van hemel en aarde, die krijg je terug in je leven. Nou, we kunnen ontzettend veel leren van het verhaal van Job. En ik heb er hier mijn aantekeningen zo even bijgezet. In tijden van lijden wordt onze aanbidding getest. Nou, Jobs aanbidding en Jobs trouw aan God is tot het uiterste getest. En Job blijft bij God. Nou, we kunnen daar ontzettend veel over leren. Misschien nog even terug naar onze situatie. Vandaag de dag. We kunnen vandaag de dag met verschillende vormen van moeilijkheden en lijden te maken krijgen. Als we bijvoorbeeld Paulus lezen in Romeinen hoofdstuk 8, dan beschrijft hij daar de gebroken wereld. We leven in een gebroken wereld waarbij het gebroken is. Het is niet perfect. Het brokkelt eigenlijk steeds meer af. Wij brokkelen af. Dus we hebben daarmee te maken en Paulus zegt dan ook wij christenen zuchten onder deze gebrokenheid. Dus ja, wij hebben daar ook mee te maken. We lezen bijvoorbeeld ook dat Paulus in de brieven naar 2 Korinthe, dat hij ook beschrijft, en dan somt hij dat op in 2 Korinthe hoofdstuk 11. Ik heb zoveel stokslagen gekregen vanwege mijn verkondiging van het evangelie. Ik heb zoveel zweepschapen gekregen, maar ik ben ook op reis geweest en ik heb stormen ondergaan. We hebben schipbreuk geleden, ik heb honger geleden en ik heb ook welvaart gehad. Ik heb alles in die zin doorstaan, maar geleerd om content, tevreden te zijn met wat God me geeft. Dus de vraag is dus niet of je met lijden een moeilijkheid te maken gaat krijgen, maar wanneer. En als je er dan mee te maken gaat krijgen, hoe mogen we er dan mee omgaan? Nou, in de eerste plaats is het dus wat we van Job leren, is dat het om God zelf gaat. Als je God zelf hebt en dat zinkt dieper in je hart, dan gaan andere dingen. En ja, ik weet het, ik ben nog redelijk jong. Ik heb ook mijn moeites hier en daar, maar jullie zullen misschien andere moeites hebben die in vergelijking met waar ik mee te maken heb, misschien veel heftiger zijn. Maar wat ik tot dusver heb mogen ervaren, als God en zijn aanwezigheid dieper in mijn hart zakt, dan spelen andere dingen en andere moeite een minder belangrijke rol. Ook al is het niet fijn, want het hoeft niet fijn te worden, want dat zal het niet zijn. Maar het krijgt een ander perspectief. En Paulus die schrijft daar iets bijzonders over in 2 Korinthe hoofdstuk 4. En daar wil ik dan nog even een poosje bij stilstaan. Want Paulus die eigenlijk onderwijst daar aan de gemeente in Korinthe dat lijden niet zinloos is. Maar dat het zin heeft. Dat er iets waardevols gebeurt te midden van lijden. Dat is iets dat staat haaks op wat deze wereld ons vertelt. Maar 2 Korinthe hoofdstuk 4. Ik wil het stuk even lezen. En dan lezen we vanaf vers 7 tot en met vers 18. En dan wil ik daarna er even iets meer over nadenken en dat iets verduidelijken. Paulus die begint daar en dan schrijft hij, maar wij hebben deze schat. Welke schat? Wat is een schat? Het evangelie. Dat wordt duidelijk in de hele context. Het evangelie. God zelf. Dat is onze schat. En als het nodig is, verkopen we alles om die ene schat te kunnen bemachtigen. Deze schat, maar die hebben wij in aarden kruiken. In andere woorden, in normale dagelijkse potjes en pannetjes. En wie zijn die dagelijkse potjes en pannetjes? Precies, dat zijn wij. Dat ben jij en ik. Tupperware bakjes met een schat erin. En als we een tupperware bakje met lekkere brownies op tafel zetten, dan zullen er maar weinig mensen zeggen, wauw, wat een mooi tupperware bakje. Nee, lekkere brownies. Het gaat niet om het tupperware bakje, maar die schat die erin zit, die moet zichtbaar gaan worden. Nou, maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. De aandacht op de schat en niet op het tupperware bakje. Wij worden in alles verdrukt, zegt Paulus, maar niet in het nauw gebracht. We zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Wij worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronden gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u. Maar omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, En daarom spreken wij ook. Wij weten immers dat Hij, die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. Want dit alles gebeurt ter wille van u, opdat de genade die meer en meer is toegenomen door de dankzegging van velen overvloedig wordt tot verheerlijking van God. Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat ons uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Dit is een, als je het zo even leest, misschien een ingewikkeld stuk, maar het is zo'n prachtig en krachtig stuk wat Paulus hier neerzet. Vers 16 is eigenlijk een beetje een scharniervers tussen in dit gedeelte. In vers 16 lezen we eigenlijk twee dingen. Hij heeft het daarover, we verliezen de moed niet en we worden van dag tot dag innerlijk vernieuwd. Nou, dat willen we allemaal, toch? We willen allemaal in een staat zijn waarbij we de moed niet verliezen. Waar we ook, wat we ook tegenkomen in het leven, we willen de moed niet verliezen. We willen daarvoor energie hebben, kracht hebben. En we willen graag innerlijk van dag tot dag vernieuwd worden. Want vernieuwing is altijd goed. Maar tussen die twee staat dus, ook al vergaat ons uiterlijke mens. Dus we verliezen de moed niet, we worden innerlijk van dag tot dag vernieuwd, terwijl we dus aan het vergaan zijn, lichamelijk gesproken. Ik heb me laten vertellen dat vanaf je 22e, dat je vanaf je 22e dat het eigenlijk, ja, lichamelijk gezien ben je vanaf je 22e aan het vergaan. Dat is dus de situatie, maar we verliezen de moed niet. We worden innerlijk van dag tot dag vernieuwd. Maar er staat een woordje waarmee het begint. Daarom verliezen wij de moed niet. Waarom? Nou, daarom. Paulus heeft het de verse daarvoor natuurlijk over gehad. Waarom hij de moed niet verliest. Want dat is natuurlijk cruciaal. Nou, hij geeft op zijn minst drie redenen waarom hij de moed niet verliest. Ten eerste lezen we dat in vers 7. Maar wij hebben deze schat in aarde kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. En als we vers 10 er nog even bij pakken, dan zien we, wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. En dan lezen we vers 11 erachteraan. Want wij die leven worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Met andere woorden, wat Paulus hier even zegt, is als wij met lijden te maken krijgen, als we dus aan het vergaan zijn, of het nou ziekte is, vervolging, tegenslag, weerstand, wat het ook maar mag zijn. Als die schat in die aardekruiken dus gaat schijnen en zichtbaar gaat worden, dan wordt Jezus, dan wordt Gods glorie daardoor zichtbaar. En dat is Paulus zijn doel. Hij zegt, het is niet zinloos, lijden is niet zinloos, want als er scheuren komen in die aardepot en de schat, Gods glorie, gaat daardoor heen schijnen en wordt zichtbaar, wauw, dan in mijn gebrokenheid wordt Gods glorie zichtbaar. Dat is wat ik wil, want het gaat om Hem. Hij wordt daarin dan zichtbaar, omdat ik vasthoud aan Hem. En ik wil de aandacht op Hem hebben, niet op de krassen en op de scheuren in het tupperwarebakje. Nee, wat erin zit, dat is God. Dat moet zichtbaar worden. Dus het eerste reden die Paulus aangeeft, daarom verliezen we de moed niet, is dat door lijden, gebrokenheid, wordt de schat zichtbaarder. Gods glorie wordt zichtbaarder. Het tweede is dat daardoor de gemeente gediend wordt. Want wat zegt Paulus daar dan bijvoorbeeld in vers 12? Zo is dan de dood werkzaam in ons. Dus hij zegt, ik ben aan het afsterven, ik heb het moeilijk. De dood wordt daarin zichtbaar in mijn lichaam of in de moeite die ik heb. Maar wat is het resultaat? Maar het leven in u. Dus er is lijden en dood werkzaam in hem, waardoor er leven komt in u. Nou, dat zegt hij in vers 12 en in vers 15 zegt hij dat eigenlijk nog een keer. Want dit alles gebeurt te willen van u. Opdat de genade die meer en meer is toegenomen door de dankzegging van velen overvloedig wordt tot verheerlijking van God. Dus Paulus zegt hier, als ik moet lijden, als ik afgebroken moet worden, waardoor de schat, God zelf, het evangelie, daardoor meer zichtbaar wordt, laat mij dan maar afsterven als dat leven brengt bij de ander. Als daardoor het evangelie en Gods liefde en Gods heiligheid en Gods grootheid zichtbaar wordt, waardoor anderen het leven mogen ontvangen. Oh, laat het maar gebeuren, Heer. Betekent dit nou dat we God niet mogen vragen om genezing, om herstel, om een oplossing, om verlichting? Tuurlijk. God is een hemelse Vader. Wij mogen zijn kinderen zijn, ja. Wij mogen hem daarom bidden. Tuurlijk. Bid hem erom, vraag hem erom, smeek hem erom. En tegelijkertijd, als God lijden toestaat in je leven, wees dan bemoedigd dat het niet voor niets is. Het is niet zinloos. Het heeft een doel, zoals het had in het leven van Job, zoals Paulus het heeft en zoals Paulus het dan verder uitlegt. En te midden van het lijden is Gods kracht aan het werk. Want Paulus schrijft ook in vers 8 en vers 9, wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. We zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar niet verlaten, neergeworpen, maar niet ten gronde gericht. Met andere woorden, de Heilige Geest is in Paulus die hem de kracht geeft, ook al wordt hij in het nauw gedrukt, dat hij niet in de vernauwing komt. Ook al wordt hij te neergeslagen op de grond en ligt hij gaat niet knock-out. Hij krijgt soms een klap, ja, en soms meerdere dan één. Maar hij gaat niet knock-out, omdat Gods geest in hem woont. En zelfs, als we het bijvoorbeeld lezen in het verhaal van Stefanus in Handelingen hoofdstuk 5 volgens mij, ja, dan gaat Stefanus knock-out. En hij sterft daar door de steniging. Maar terwijl hij dat doet, wordt die schat in zijn lofprijs, terwijl hij gestenigd wordt, wordt die schat zo krachtig zichtbaar. Nou, en als je eigenlijk door de hele kerkgeschiedenis heen gaat, dan zou je bijna kunnen concluderen dat de kerk, de verkondiging van het evangelie, is gebouwd eigenlijk op het bloed van mensen. Op het bloed van de volgelingen van Jezus. Omdat juist daarin die vervolging en het sterven, die schat zichtbaar wordt, die schat krachtig wordt. Dus, waarom verliezen we de moed niet? Gods glorie, Gods grootheid wordt zichtbaar. Het dient de gemeente, dat het leven mag brengen naar de gemeente. De schat wordt zichtbaarder. En de Heilige Geest geeft kracht om niet knock-out te gaan. Maar om door te gaan. Dat zijn drie redenen om de moed niet te verliezen. Maar dan zijn we er nog niet, want er gebeurt nog iets zo bijzonders. En ik wil dat jullie niet onthouden. Want we hadden gezegd, vers 16 is een scheniervers. Daarom verliezen we de moed dus niet. Integendeel, ook al vergaat ons uiterlijke mens, toch worden we innerlijk van dag tot dag vernieuwd. En het volgende waar Paulus mee begint, is dan zegt hij, want. Oh, dus er gebeurt dus nog iets. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is. En dan gebruikt Paulus dus drie woorden. Het is een lichte verdrukking die van korte duur is. Dus waar je nu ook mee te maken hebt, in het perspectief van de eeuwigheid, en dat maakt het niet minder pijnlijk waar je nu ook mee te maken hebt. Hoor me niet verkeerd. Maar in het perspectief van de eeuwigheid, en daar plaatst Paulus het in, is waar je nu ook mee te maken hebt, het is een lichte verdrukking die tijdelijk is. En die brengt in ons een alles overtreffende eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Dus het brengt iets teweeg. Als we het hebben over het eeuwigheidsperspectief en dat we een eeuwig leven hebben bij God, dan komt dat dus niet alleen nadat we misschien allerlei dingen geleden hebben in dit leven. Nee, maar het brengt het lijden en de moeilijkheden brengt dus iets teweeg. Dus het eeuwig leven is niet alleen nadat we geleden hebben, maar het lijden, wat een lichte verdrukking is en wat tijdelijk is, produceert een eeuwig gewicht van heerlijkheid. Dus het produceert iets voor de toekomst waar je naar uit mag zien. Dus ook in dat opzicht is waar je nu mee te maken hebt, vroeg of laat, nu, straks of in het verleden, het produceert iets. Het brengt iets teweeg waar we in de toekomst op een gewichtige, eeuwigdurende manier van die heerlijkheid mogen genieten. Dat is iets om eigenlijk je ook aan vast te houden. Het doet nu iets met je omgeving, maar het bewerkt dus ook iets voor jezelf. Het bewerkt daar iets. En dat is fantastisch. Het produceert iets. En dan het verdere, want Paulus zal waarschijnlijk geanticipeerd hebben. Ja, maar ik zie dat niet. Ik zie helemaal niet dat het nu iets voor me doet en dat het positief is. En dan Paulus zal waarschijnlijk zeggen, ja, nee, natuurlijk zie je dat niet. Maar ik vertel je, wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk en de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Dus we hebben Job, we hebben Paulus en dan komen we natuurlijk bij ons eigen leven. En al ons eigen. Job, het verhaal van Job, God maakt een punt, het gaat om God zelf. Neem alles van Job af en je zult zien dat het om God gaat. Gaat het bij jou ook om God? Gaat het bij jou om wie God is en die relatie met God? Nou, dan zien we hoe Paulus ermee omgaat. Het lijden en moeilijkheden heeft een doel. Ter verheerlijking van God. Ten bate van de gemeente en in de kracht van de Heilige Geest die God ons geeft. En het brengt een eeuwige heerlijkheid wat gewicht heeft teweeg voor de toekomst. En dat brengt natuurlijk de vraag, wat is jouw lijden vandaag, morgen? En ik wil je zo op het hart drukken, het is niet zinloos. Jouw moeite is niet zinloos. Het heeft zin. Het heeft zin. En ook, en daar eindig ik mee, God is niet onverschillig. We zouden kunnen denken, ik sprak 2 weken geleden een jonge man die ging door een hele vreselijke gebeurtenis. En die vroeg zich tijdens die gebeurtenis vroeg hij zich af, God, waarom moet het mij overkomen? Geeft u dan niet aan mij? Doe ik het dan niet toe? En hij kwam tot de ontdekking, ja, ik doe er wel toe. En God heeft dat laten zien aan het kruis. God is niet onverschillig. Als God onverschillig was, dan had hij ons laten stikken. Maar hij is niet onverschillig. Hij is gekomen en hij is voor jou en mij gestorven. En wat heeft Jezus aan lijden teweeg gebracht? Wat heeft het lijden van Jezus teweeg gebracht? Redding. Ja. Redding van onszelf. En de gift door die redding heen. Dat we God weer in ons leven mogen ontvangen. Lijden is niet fijn. Maar oh, als we de Bijbel zo lezen en Paulus. Wat mogen we een bemoediging en een kracht daaruit putten. En tegelijkertijd mogen we naar onze hemelse Vader gaan en zeggen, Vader, red mij ook van het lijden. Geef me verlichting, genezing, wat het ook maar is wat we nodig hebben. Maar tegelijkertijd is het lijden niet zinloos. Ik wil graag afsluiten met gebed.